Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Het is een heel confronterende inkijk in jeugddetentie. Daar heeft Bob denk ik zo meteen nog even wat interessants over te zeggen.
Heb jij in de jeugddetentie gezeten?
Zeker, Joost.
Ja,
daar kennen we elkaar toch van.
Oh, ja.
Dames en heren, beste luisteraars, welkom bij Boeken FM, deel 2. Of nee, het is boekaflevering nummer zoveel, maar het is deel 2 van de Libris Shortlist van 2021. We gaan verder waar we gebleven waren. Vorige week hadden we Marijn de Boer, Gerda Blees en Marieke
Lucas Rijneveld.
Ja, hoe kom ik daar nou niet op? En we gaan vandaag verder met Erwin Mortier en Simone Atangana Bocono.
En als je nu denkt van, maar wacht, ze was nog een 60 genomineerd.
Ja, 60 genomineerd. De ene Jeroen Brouwers.
Met patiënt of cliënt.
Yes. Cliënt.
Buskenuet. Die hebben wij vorig jaar al besproken. We zijn visionair. We gaan er niet prat op, maar we weten het goed, jongens.
We weten die dingen gewoon.
Die kan je in een eerdere aflevering van deze geweldige podcast terugluisteren. Over naar jou, Joost.
Ja, dit is dus Boeken FM, de podcast van de Groene Amsterdam. Dammer. En Das Mag. Ik ben Joost de Vries en naast mij zitten Bob Kappen.
Hallo Joost.
Boekenverkoper at large. En het wonderlijke personage Ellen Dekwiets.
Hi mopje.
Dichteres, NRC-columnist. En Merel zit er ook bij.
Hoi.
Merel, wil je iets vertellen over je haar? Je haar zit zo goed. We hadden het er net over.
Ik bedoel,
in de voorbespreking, mensen hebben het over de boeken. Heel, maar nu hebben we het echt over gehad van Merel, wat zit je haar goed?
En
de luisteraars willen gewoon
daarover weten.
Wat heb je gedaan?
Nou, mijn tip is dus, maak een hibiscusspoeling.
Oh. Maak van hibiscus thee of echt gewoon wilde hibiscus?
Kan allebei. Oh. Maar je kan dus van die gedroogde blaadjes, weet je wel, kopen. En dan maak je er thee van. En dan, nadat je je haar gewassen hebt, doe
spoel je
het.
Maar ruikt je haar dan nu ook zo lekker?
Ja, het ruikt gewoon naar haar.
Het ruikt gewoon naar haar. Oké, nou,
dat is toch een beetje jammer.
Tot zover. Ellen, jij ziet ook geweldig. Je haar is echt schitterend lang. Je kan zo in Little Big Lies spelen of zo.
Dankjewel. Ja, ik drink elke ochtend een flinke slok Olaplex. Die moet je er even uitknippen voor de reclame,
Merel. Nou, als Olaplex ons wil sponsoren,
let's go.
Bob, jij ziet er ook heel goed uit. Je hebt een hele mooie broek aan, heb ik net al gezegd. Mooie corduroy broek. En hier houden we op met de persoonlijke mededeling verder.
Maar joh, ze ziet er ook stralend goed uit.
Ja, ik hoor. Je zou bijna denken dat ik zwanger was. Zo stralig.
Ja.
Het gekke is dat voordat we in alle vrolijkheid ten onder gaan, het natuurlijk een hele verdrietige week is.
Ja, nou ja, niet gek. Maar
het was een soort chroniek van een aangekondigde dood. Want iedereen wist denk ik wel dat het slecht ging met... Oh mijn god.
Hafid Mouassa. We weten dus nu ook dat het slecht gaat met Joost de Vries. Ik neem hem even van je over, Joost. Het is natuurlijk een fondsgenoot van je. Ja, we wisten natuurlijk al jaren dat het slecht ging met Hafid Mouassa. Die man heeft meer gedronken en gebruikt dan God ooit toestond. En gisterochtend, wij nemen dit op vrijdag 30 april. Gisterochtend gaf dat hele sterke lijf toch op. En dat is echt een enorm verlies voor de Nederlandse letteren. We hebben het al in kranten gezien en in de media. Men buitelt over elkaar om te zeggen hoe ontzettend verdrietig dit is. Dat is natuurlijk ook gewoon over de doden niets dan goeds. Maar in het geval van Bouazza, wat een schrijver.
En het gekke is met Bouazza is natuurlijk dat je hem niet alleen als schrijver kan benaderen, maar ook als een soort van... Ik weet niet, hij brak eind jaren 90 door als toch een van die eerste... zelf wilde hij dat woord niet, migratieschrijver. Maar hij was echt zo'n soort van iemand die een deur openzette.
Ja.
Nou ja, terwijl hij dus eigenlijk gewoon de jonge Couperus werd genoemd. Wat dan ook, ja, Couperus natuurlijk ook Indische roots. Maar ja. Ik heb gisteren nog een stuk Paravion erbij gepakt. Dat is natuurlijk de klapper, lieve luisteraars. Daar won hij in 2004 de Gouden Uil mee. Dat is een prijs die alleen maar naar de allerbeste schrijvers gaat.
Allerbeste
schrijvers. En dat is gewoon magisch. En ik heb gisteren ook nog stukken uit Momo gelezen. Dat is gewoon
boos. Momo vond ik geweldig. Zo, dat weet ik nog niet uit.
Dan beschrijft hij de blaadjes aan bomen tijdens de zonsondergang als klapperende medailles. Echt, ik bedoel, ja, die man gebruikte natuurlijk, maar het loonde. Je zag het echt in de prachtige beelden die hij had. En het was natuurlijk ook een kleurrijk persoon hier in Amsterdam.
Ja.
Niet weg te slaan uit Café de Zwart. En fun fact, ik dank mijn allereerste boekcontract of redacteursovereenkomst aan hem.
Hoe dan?
Ja. Wat kijken jullie me smerig aan, jongens?
Oh, nee, jaloers.
Jaloers.
Nee, helemaal niet.
Dit is totaal kuis gegaan. Maar ik was een jonge, vrolijke student van een jaar of 20. En ik ontmoette Hafid op een borrel bij het een of het ander. En ik zei ook met mijn stomme grote bek dat ik schreef. Toen had ik hem een halve roman opgestuurd. Want dat heb je allemaal in je kast liggen als je 20 bent. En zat ik een week later bij Mai Spijkers die het wilde. En dus Hafid en ik zijn daarna nog de hele dag op stap geweest en zo. En kwamen Johannes van Dam tegen en die zei: Hafid, hoe gaat het vandaag met je? En Hafid zei: ja, wel goed. Hij zei: zo, heb je het al gebruikt? Hafid zei: ja, ik heb al meer dan de helft gisteravond opgemaakt. En toen besefte ik dat ze het A, over een blok opium hadden. En B, dat Hafid echt koude rillingen had. En ik vond dat zo raar. Hij liep er de hele dag al te zweten alsof hij in de overgang was. Ik dacht: dit zijn post-heroïne verschijnselen.
Oh mijn god, maar was Johannes van Dam, dat was natuurlijk de grote culinair kenner.
Ja, maar die fixte ook blijkbaar dit soort
was
dingen.
Was dat zijn side business of zo?
Ja, dat was blijkbaar. Ik weet het niet het fijne ervan. Maar ik kreeg daarna nog van Hafid een hele excuusmail. Van ja, sorry dat het vandaag niet zo gezellig was. Maar ik was echt een beetje van slag. Maar we hebben desondanks heel veel lol gehad. Kijk, want die man, die las natuurlijk ook nog meer dan God kon lezen. En die was door alles gefascineerd. En we hadden die middag een heel gesprek. We hadden een boek gelezen over hoe Lewis Carroll in Alice in Wonderland eigenlijk allemaal subtiele verwijzingen naar psychedelica doet. Weet je wel, dan heb je die rups die op die paddenstoel zit.
Ja.
Dat natuurlijk nou, et cetera. En daarna heb ik Hafid eigenlijk nooit meer gezien. Behalve in de wandelgangen.
Ja, maar het is natuurlijk niet alleen iemand die een soort want zijn debuut ging nog heel erg over een soort van dorp in de bergen in Marokko. Niet alleen iemand die een soort van scharnier maakte naar migratieliteratuur, maar ook een soort van scharnier naar hele oude Nederlandse literatuur. Dat was echt zo'n connoisseur van het archaïsme. En het was iemand die altijd met van die oude Lanceloot en zo, van die oude Nederlandse vertellingen die je alleen nog tegenkomt als je een bijvak doet bij Nederlands of zo, die hij dan weer helemaal boven water haalde.
Ja, maar,
en in zijn
maar ook woorden, want
eigen proza navertelt.
Maar ook woorden, hoor. Want hij putte ook grondig uit de medische wetenschap qua nieuwe woorden. Op een gegeven moment heeft hij een Paravion. Dan beschrijft hij voorvocht als, ik ben even de Latijnse naam kwijt en de medische term trouwens ook, als het eerste vloeisel dat uit een vrouwentepel komt vlak voordat ze gaat lacteren.
Oh.
Ja, ik denk dat vind ik fantastisch, hoor. Ja, hoe kom je erop?
Ja.
Dus wat een taalmeester zijn ook de vertalingen.
Ook,
ja.
Er zou nog een mooie vertaling uitkomen dit najaar.
Van?
Van Baudelaire.
Oh.
De spleen van Parijs.
Ja.
Met tekeningen van Dumas. Net zoals in die Venus en Adonis.
Ja.
Dus ik hoop dat dat nog komt. Ook al is het niet af, maar
nee, dat is natuurlijk een beetje het pijnlijke. Het is ook zo'n man waarvan je altijd kijkt, het is gewoon iemand die gewoon voor zichzelf gekozen heeft om in een soort van roes door het leven te gaan. En wat mij nog bijstaat is dat er een keer een geweldige documentaire over hem is gemaakt door, ik denk, de VPRO, op de publieke omroep. En daar zit zo'n hilarisch moment in dat hij dan bij Mai Spijkers is van Prometheus en een boekcontract tekent en dan zegt van na het weekend heb je het van me, na het weekend heb ik het manuscript af. En dan volgens hij het volgende shot en dan zie je hem voor zijn kast staan en heeft hij alle dvd's eruit getrokken en zegt hij, ja, ik ben mijn dvd's kwijt, dus ja, dan moet ik ze opnieuw gaan bestellen, weet je. En dat, zo zie je dus die tijd gewoon door zijn handen wegglippen.
Ja, maar ook geld, want ik herinner me ook nog dat hij gewoon echt overal briefjes van €50 in zijn zakken los droeg en zo. Het was hij leefde in een roes op elk mogelijk manier. Een drugsroes, een levensroes, een geldroes, een seksroes.
Absintroes.
Absintroes.
Ja, nee, het is wel iemand die er flink van genoten heeft, inderdaad.
Ja, en het ook opnam voor gebruik, ja, voor verslaving. Maar ja, het is wel jammer. AFTH werd gestafeld in Met het oog op morgen nog gevraagd over zijn band en zijn herinneringen aan Hafid Bouazizi. Die zei ook van ja, iedereen moet zijn eigen leven kunnen leven, maar het is toch doodzonde dat er niet nog zo'n roman als Parafion is, ja, verschenen. En als ik de luisteraars trouwens ook even op het hart mag drukken, kijk, lees Momo of Parafion.
Ja.
Het is zo'n mooi taalspel.
Ja, je komt echt iets tegen dat je niet, nee, ergens anders, ja, tegenkomt.
Nee, het is uniek. Hoe is het met die verkoop gegaan trouwens, Bob?
Ja, wel, dat, ja, dode auteurs verkopen. Dat, ja,
altijd. Mag ik gewoon eventjes, misschien kun je uit de school klappen. Hoe werkt dat dan bij Atheneum? Denken jullie dan meteen
bijbestellen?
Zien jullie het persbericht en denken jullie dan vlug bijbestellen?
Of?
Even eerlijk.
Ja, worden. Tuurlijk. Ja. Omdat er een run op komt. Zo werkt het gewoon. Lezers willen dan, die kennen die naam niet of die kennen die naam wel, maar hebben het boek niet meer. Die willen, ja, dat dan gewoon hebben. Dus ja, zodra dat persbericht komt. En we zijn natuurlijk ook, hij kwam veel bij De Zwart en bij ons. Dus het is ook, hè, dus er komen, ja, veel schrijvers bij ons.
Winkel,
ja, ja, dus wij moeten daar dan iets mee als Atheneum. We willen daar ook iets mee. Dus het gaat gelijk de etalage in. Met of een foto uit het archief dat hij bij ons signeert. En we bestellen bij, vaak flink stapel. Want het gaat ook snel in herdruk dan. Dus dan wil je eigenlijk dat het alleen nog maar bij Atheneum ligt. Zo werkt het ook.
Wow.
En ja, nee, ja, dat is zowel, zo werkt het gewoon. Ja, ook met buitenlandse auteurs hoor. Dus niet alleen maar met klanten. Die.
Nee, dat staat me bij vorig jaar toen dat Louise Glick de Nobelprijs. Dat echt zo'n strop was voor Atheneum. Omdat het niet zomaar leverbaar,
ja,
was.
Ja, dat is gewoon heel frustrerend. En dat is met dit ook. Want alleen Parafion en nog een ander, dat pamflet over de islam is nog leverbaar.
Maar we gaan het zo natuurlijk zo meteen over de Libris hebben. En, ja, dan aan het einde van de uitzending gaan we denk ik voorspellen wie hem wint en wie hem zou moeten winnen of wie van de longlist hem zou moeten winnen. Maar dan moet jij ook maar zeggen welke boek voor de boekverkoper het lekkerst is. Want dat is ook gewoon zo'n eindeloos verhaal. Ik moet een keer, nou, het is natuurlijk ook, volgens mij is hij daar wel redelijk door getraumatiseerd, maar Yves Petrie die won toen de Libris.
Voor de Maagd Merino?
De Maagd, ja, Merino. En dat is, ja, het verhaal inderdaad van de ene man die een relatie heeft met de andere man. En dat ze elkaar, of de een eet de ander op.
Ja.
Een bizar waar gebeurd verhaal van cannibalisme in Duitsland. En die won toen. En volgens kreeg hij dus van allerlei boekhandelaren die op die Libris uitreiking waren van ja, dit boek kan ik gewoon niet verkopen. Dit kan ik niet. Nou goed.
Maar ik heb wel eens kwade tongen horen beweren dat het er ook zo aan toe ging in het boekhandelspendel van DWDD destijds.
Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord.
Dat verkoopbaarheid een argument was wat soms boven kwaliteit.
Ja, dit heb ik echt uit eerste hand. Dat zeker de mensen die een eigen boekhandel hadden,
yeah,
gewoon zeiden, ja jongens, als dit boek van de maand is, dat kan ik gewoon niet, dat kan ik niet kwijt.
Vind ik heftig, jongens.
Ja, nou ja, goed.
Wij zijn wel anders, hè. Dat is natuurlijk, wij zijn wel.
Ja, wij van WC1 zijn anders.
Ja, Het is wel echt een ander soort winkel.
Nee, tuurlijk. Jullie zijn echt, ik zeg altijd gewoon voor mij, weet je wel, Atheneum is voor mij echt de Calvé van de boekhandels, weet je wel. Je gaat niet, daar grijp je toch naar. De duif is. De Coca-Cola.
Misschien wel een goede slogan.
De Pepsi Max bedoel je?
Pepsi Max.
Pepsi Max, ja.
Oké, dan is het tijd om, laten we nu naar de resterende genomineerden voor de Libris Shortlist gaan. Simona Atangana Bocono. Geboren in 1991. Super jong. Heel irritant altijd als mensen jonger zijn dan jij zelf bent.
Ja, maar jullie hebben al geschreven. Voor mij is het nog irritanter.
Ja, oké. Okay, ja.
En we waren toch jonger dan zij toen we debuteerden.
Ja, wij waren inderdaad jonger. Maar
ze is 30.
Ja, oké.
Vind ik heel respectabel.
Goed, fijn dat je het relativeert. Confrontaties over een 16-jarig meisje, Salome. Het boek begint meteen mee dat zij gefouilleerd wordt omdat ze de jeugddetentie ingaat. Wat maakt jullie ervan? Want jij kende haar wel als dichter, neem ik aan. Want ze heeft wel een keer een debuutbundel gepubliceerd.
Yeah.
Hoe de eerste vonken zichtbaar waren.
Ja. En in die debuutbundel zitten ook stukken proza in de vorm van brieven. En dat was wel vet goed geschreven. Dus ik had wel echt een joepie-factor toen ik zag dat zij gelongen daarna geshortlist werd. Ik had het boek ook liggen. Maar het is natuurlijk ook altijd cadeautjes, een boek dat je wilde lezen. Ook een boek dat je moet lezen voor Boeken FM.
Ja, ja.
Ja, het gaat over de 16-jarige Salome, dochter van ouders uit Cameroen, geïmigreerd. Heeft een ouder zusje, Mirjam. En inderdaad, aan het begin van de roman komt zij terecht in jeugddetentie. Ze wordt in het midden gelaten aanvankelijk waarom ze daar moet zitten. En het boek is eigenlijk coming of crime roman. Want je ontdekt langzamerhand wat er gebeurd is, maar ook de redenen, de aanloop. Er zijn een aantal interessante tegenlichten in die roman. Er wordt namelijk verteld hoe zij te maken krijgt met racisme op haar middelbare school, tegelijkertijd door haar vader meteen wordt getraind om zich daartegen te kunnen verweren. Er is een contrastwerking met een asielzoekerscentrum dat in het dorp komt, dat daarna eigenlijk pas het echte discrimineren van haar en haar familie plaats heeft. Het is een heel confronterende inkijk in jeugddetentie. Daar heeft Bob denk ik zo meteen nog even wat interessants over te zeggen.
Heb jij in de jeugddetentie gezeten?
Zeker, Joost.
Ja,
daar kennen we elkaar toch van.
Oh, ja. Ja. Nee, maar jij vertelde, want deze roman speelt zich voor een groot deel dus af in jeugdgevangenis.
Ja.
Maar zij heeft er zelf nooit gezeten. Zij heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Maar jouw familie heeft?
Nee, mijn vader heeft bijna zijn hele leven in de jeugddetentie gewerkt.
Al gewerkt?
Ja, dat was een cliffhanger. Ja,
en ook met, eerst met jongens en later met meisjes. En dat was wel de reden waarom ik dit oppakte. Omdat ik dacht, dit is wel, nou ja, ik herken die verhalen. Maar ik vond het zo
je
knap.
Je kent gewoon de verhalen van je vader.
Ja, maar ik vond het zo knap gedaan dat het, ik hoorde echt alsof mijn vader kan niet zo goed schrijven en vertellen. Maar ik hoorde hem wel zijn dag beschrijven over meiden die elkaar constant in de haren vliegen. Dat van die mannelijke groepsleiders die het best wel zwaar hebben met zo'n groep dames. Ik vond dat vond ik echt heel erg knap gedaan. En ik heb het ook ik heb het mijn vader cadeau gegeven.
Ja, ben ik wel benieuwd naar. Heeft hij het gelezen?
Nee, het is niet zo'n lezer, maar ik hoop toch dat hij dit gaat oppakken. Omdat ik echt denk van, ik ben wel benieuwd of ik mijn herkenning in zijn verhalen, of hij ook zijn werk weer terugherkent. En dat was Dat vond ik gewoon wel. Ik denk dat dat heel knap gedaan is. Maar goed, ik heb er niet zelf gewerkt. Dus het is natuurlijk ook weer
via.
Nee,
maar die kille sfeer. De dagen die uit elkaar aan elkaar hangen. Van op je kamer zitten. Rubberen zeil. En de constante spanning in de eetzaal. Wie nu weer wie te gaat. Gaat nemen of wie nu weer knapt.
Ja, wat ik ook zo'n mooi detail vond. Is dat ze dan beschrijft dat ze dan. Want het is een meisje dat wel gewoon slim is. Ze zat ook op een goede school.
Ja, gymnasium.
En wat ik zo'n treffend detail vond. Was dat ze dan de hele tijd boeken wil lezen in de gevangenis. Maar elke keer zo'n boek uit heeft. Moet ze het weer teruggeven.
Mm-hmm.
En ik bedoel, jij en ik. Wij weten allemaal hoe fijn het is als je een boek leest. En je bent er. Hey, je vindt het goed. En dat je ga je het een mooi plekje in je boekenkast geven. En zij moet elke keer dat boek weer weggeven. Waardoor het lijkt alsof ze soort van in een eeuwig heden vastzit. En geen verleden opbouwt. Hè? Want dat bouw je ook op. En nooit terug kan grijpen op wat ze al weet en wat ze al gelezen heeft.
Terwijl ze verderop in de tekst ook zegt, ik wil alleen nog maar denken aan het verleden, want mijn toekomst is verdwenen.
Ja.
Maar voorlopig. Ja, dat zeker. En wat ik mooi vond en ook overtuigend, en dat is ook hoe ze het brengt. Ze deed hiervoor gymnasium. Dus ze vergelijkt ook wat er gebeurd is met Griekse tragedies.
Ja, ze moet. Ja.
En ze heeft af en toe een hele interessante blik op. Nou ja, dan heb je dus Narcissus die zichzelf bekijkt in de rivier of in de beker. Zeggen, oh, heb ik toch lekker dingen, dan doodgaat. En ze zegt van, ja, maar Narcissus, hoe denk je dat iemand nu naar Narcissus kijkt? Narcissus begluurt, dat vond ik een heel interessant uitgangspunt. Je hebt natuurlijk de nymf Echo die van een afstandje op hem vooral zat te geilen. Die was dus niet onvoorbedeeld. Dus er zitten slimmigheden in. Het is ook, vind ik, een groot antwoord of een groot vervolg op De Vreemdeling van Camus. Een roman, novelle die hier ook vaak wordt aangehaald. Een novelle die gaat over iemand die een Arabier vermoordt.
Ja.
Wiens moeder ook net dood is of ook op sterven ligt. Net
zijn
zoals de vader van deze hoofdpersoon. En er eigenlijk heel onaangedaan door is. Het einde van het boek vind ik een heel mooi antwoord op De Vreemdeling. Daar komen we zo meteen op. Laten we iets meer op de inhoud ingaan van dit boek. Het boek heet Confrontaties. Het soort confrontatie vond ik wat hierin naar voren komt, is dat je ontdekt dat de wereld zoals je dacht dat je hem kende totaal niet meer zo is. Dat je eigenlijk Eigenlijk een hele andere wereld. Ik zal een citaat aanhalen.
Lees voor.
Dingen blijken meestal groter dan je in de eerste plaats dacht. Ze passen na een tijdje niet meer in een ruimte waar het eerst in zat. Elke keer weer de confrontatie met het feit dat de dingen niet zijn zoals jij ze had begrepen. Dat is de schok. Dat het niet meer op de oude plekken past, dat is het gevoel van angst. Het horloge ligt niet in de la, de huid ruikt niet hetzelfde, het land is niet wat je dacht, je bent zelf niet eens wat je dacht. Je kunt het niet vasthouden, je had het niet juist, je zag niet wat je dacht dat je zag.
Ja.
Ja, dus ik, gewoon omdat het mooi is. Ja. En wat ik vooral confronterend vond aan het boek was dat het hoe heftig het voor mensen moet zijn om zich hier niet thuis te voelen. Dat maakt ze wel heel pijnlijk zichtbaar. En dat ze eigenlijk, hè, dat je dus denkt dat je op zo'n middelbaar, dat zo'n veilig gezin, en dat je vader leert, je moet voor jezelf opkomen. En dat je dat heel goed kan. Maar dat daar ook daar zit een grens aan. Want er zijn altijd, er is een soort, nou, de jongens op haar middelbare school die daar dan toch weer een vorm voor vinden om ook dat zelfvertrouwen te slopen.
Ja, ik vind het ook zo typisch. Heel even dit voorbeeld. Dan beschrijft ze dit. Ze woont in een soort van dorpje. Ik was op de fiets naar het dorp gegaan en kocht snoep bij het kruidvat. Ik had een zoet droptroefje terwijl ik smurfen, kersen en hartjes in de plastic zak schoof met een schep. Nou, dit hebben we denk ik allemaal 1000 keer gedaan. Tenminste, ik was echt niet weg te slaan bij die schapping. Oké. Ik rekende af met muntgeld en liep naar buiten. En een man met lang haar en soep in zijn ogen kwam op me afgelopen, zwaaide naar me en zei: "Welkom in Nederland."
Ja.
Ja, dat is natuurlijk gewoon het standaard. Het is ook bijna een standaardvraag worden. Je hoort dit zo vaak. Maar dus dat je iemand beschrijft iets dat zo Nederlands is als je het maar kan hebben. En vervolgens word je toch behandeld alsof je ver van buiten komt.
Nou ja, en in dat opzicht deed dit boek me ook denken aan een ander belangrijk boek, een essaybundel precies, van Sinan Çankaya, Mijn ontelbare identiteiten. Waarin hij ook de heet, omdat hij een Turks uiterlijk heeft, de hele tijd wordt aangesproken alsof hij een outsider is. En hij zegt op een gegeven moment in dat boek iets wat totaal op dit boek slaat. Hij zegt: integratie heeft geen eindstation. Nee. En dat zegt Salomé in deze roman ook. Wat je ook doet, is nooit genoeg. Je moet altijd meer, je bent altijd beter en je bent eigenlijk nooit veilig. En dat zie je ook. Op een gegeven moment is zij dus een van de 4 kinderen met een migratieachtergrond op het gymnasium. En hoe meedogenloos zij wordt gepakt, mishandeld, apengeluiden worden gedaan. Jongens bellen naar het huis van haar ouders om te zeggen dat ze haar pooier zijn. Het is afschuwelijk. Dus op een gegeven moment flipt ons Salomé, die gelukkig, denken we, boksles heeft gehad van haar vader, speciaal voor dit soort gelegenheden. Een vader die zelf ook vroeger voor zichzelf heeft moeten opkomen. En de hele boek lang dacht ik: oh, dat vind ik echt wel tof van die pa, dat hij mijn pa heeft me ook leren vechten, weet je wel. En pas aan het einde van het boek zegt iemand tegen haar van: ja, wat heb je voor vader als die niet gewoon met de mentor gaat praten wanneer hij wordt gepest. Dat hij zegt van: nee, ik geef hier boksles.
Dat is het pijnlijk. Het gekke is wel, als ik dan... of wil jij nog... Misschien wil jij vertellen wat de link met Camus is, zoals je die erin ziet. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Bij de vreemdeling van Camus gaat het om natuurlijk om de onkenbaarheid van de mens. Je krijgt een inkijkje in het brein van iemand, in de belevingswereld van iemand waarvan je eigenlijk niet zou willen dat het je medemens was. Ja. Omdat andermans leven die persoon zo ontzettend weinig uitmaakt. Het gaat om de gevoelens van vervreemding die je kan hebben wanneer je uit een andere samenleving komt. En aan het einde van deze roman, zonder het al te veel willen spoilen, het laatste De laatste zin van deze roman.
Ja, van Bocono, hè? Niet van Camus.
Nee, van Bocono, pardon. Goed, scherp Bob. Is dat ze tegen iemand die zich doodschrikt als ze er opeens is, op vrije voeten, dit zegt: mijn naam is Salomé, zeg ik. Salomé Henriette Constance Atabon. Dat ben ik. Dus van een vreemdeling wordt zij iemand. Zij wordt de naam. Zij wordt kenbaar. En ik vond dat echt een heel krachtig slotakkoord.
Hoe is haar poëzie? Want dat was een van de dingen. Nu ga ik een kritische noot inbrengen.
Ja.
Al kijk je naar andere boeken op de lijst. Weet je, we hebben het zo meteen over Mortier of over Marieke Lucas. Dat zijn boeken die leven echt van de taal.
Ja, ja.
Ik vond hier de taal heel vlak eigenlijk. Om niet te zeggen soms een beetje. Ik bedoel, ze weet heel goed dat binnenleven van zo'n 16-jarig meisje te pakken, hoor. Mm-hmm, heb ik het idee. Mm-hmm. In de taal. Maar ik vond het wel heel recht toe, recht aan.
Ja, dat snap
en
ik.
En meestal heb je namelijk, dat is natuurlijk ook voor jou de uitdaging, Ellen. Het cliché is natuurlijk altijd dat de dichter dan een soort van overdreven poëtische proza gaat schrijven. Maar hier mis ik toch wel echt een beetje de vondsten en de leuke, de eigen manieren om iets te vertellen.
Ja, maar Joost, laat ik even. Hoe irritant zou dit boek zijn als het vol bloemrijke mee. Kijk, haar poëzie is veel. Is beeldender. Heeft sterkere vergelijkingen, metaforen. Maar dat is niet de taal van Salome, dat is de taal van Simone.
Ja.
Hier heeft ze gefocaliseerd. Heeft ze een meisje gefocaliseerd. Als ze dat meisje een te sterke eigen poëtische stem had meegegeven,
wordt het ongeloofwaardig.
Wordt of ongeloofwaardig of extreem geforceerd. Daar komen we trouwens zo meteen, denk ik wel even op, in het bespreken van het boek van Erwin Mortier. En ik denk dat dit boek, ook hoe wordt uitgelegd, op een gegeven moment haalt Salome in navolging van haar, dat is ook heel grappig, ze heeft een tante Celeste, die opeens met een hele rijke kerel trouwt en daardoor weer kan studeren. Die gaat filosofie studeren. Die zit alleen maar mondvol met termen als neocolonialisme, het patriarchaat, weet je. En zij is eigenlijk, wordt ze belachelijk gemaakt. Maar die zegt op een gegeven moment wel heel straf van, er zijn altijd structuren en de structuren zijn tegen jou. Omdat je nu bent, je bent een vrouw, je bent zwart, je hebt een migratieachtergrond. Het is eigenlijk, jullie hebben allemaal de Hunger Games gekeken, lieve luisteraars. May the odds be ever in your favor. Nou, deze structuren, ja. Die odds zijn niet in haar favor. En ik denk dat als je hier een ontzettend, het enige excuus dat ze zou hebben gehad, denk ik, om hier een heel erg poëtische taal van te maken, is dat je het zou kunnen inzetten als een schild van woorden, van metaforen voor een hele agressieve buitenwereld. Maar zij heeft er denk ik bewust voor gekozen. Ik vind deze keuze spreekt mij meer aan.
Ja.
Ja. Ja.
Nou ja, ik weet niet. Maar voor mij was het wel dat ik het op, zo flauw om op zinsniveau doorheen te gaan of zo.
Nou,
het was wel de stijl. En die stijl zit niet alleen in beeldende metaforen, hoor. En misschien maak ik een beetje een cliché van dat de dichter zo zou moeten schrijven. Maar ik vond de stijl daardoor wel echt een beetje gewoontjes eigenlijk.
Ja.
En dat is eigenlijk, en dan ga ik meteen naar mijn andere kritische punten. Dan moeten jullie me wel vergeven gewoon. Het punt is, ik heb ook mijn ontelbare identiteiten van Sinan Tsenkaya gelezen. En natuurlijk sowieso heel veel, ik bedoel, je moet blind zijn. Maar bij De Groene hebben we heel veel essays over racisme gehad. Heel veel onderzoeken naar racisme gedaan. De kranten staan sowieso veel voorbeeld van. Dat gewoon zo'n voorbeeld van Welkom in Nederland. Dat ik echt denk van ja, oké, dat is wel. Ik twijfel niet aan dat mensen dit de hele tijd meemaken, maar dan is het bijna te saai om dat in een roman te gebruiken. Dus ik vond het soms ook wel heel voor de hand liggend op dat gebied.
Oké.
Ja? Ik vond.
Oh, wacht, dit is Merel. Ik hou altijd mijn hart vast op het moment dat Merel iets zegt. Ja, dan is het altijd zo van. Ik ben gewoon zo gericht op Bob en Ellen. Dan opeens zo uit je blinde hoek.
Een extra komt vijand.
Gewoon, komt opeens een auto binnenrijden. En dat is dan Merel.
Okay. Ja, nou wat ik wel heel wel origineel gevonden was Frits.
Yeah.
Frits die Frits is eigenlijk haar begeleider in de jeugd.
Maatschappelijk werker.
Ja, maatschappelijk werker, denk ik. En als ze Frits voor het eerst ziet, denkt ze, you must be kidding me, dit is niet waar. Want ze herkent hem uit een tv-programma. En dat tv-programma is gebaseerd op een tv-programma dat ook echt op de televisie geweest is. En ik weet niet precies hoe ze het nou noemt. Hello Jungle of zo?
Het is in ieder geval gebaseerd op Groeten uit de Rimboe.
Oh, ja.
Hebben jullie dat vroeger gezien?
Nee.
Op de televisie? Ja, ik ben wel vaag bekend voor, die naam inderdaad.
Was het erg?
Het was, ja. Maar op zo'n, ik moet heel eerlijk zeggen dat toen, ik weet niet precies meer wat mijn reactie daarop was, maar ik heb denk ik toen niet gedacht, holy shit, dit is echt heel erg fout en heel erg racistisch. Maar wat er dus in Groeten uit de Rimboe eigenlijk gebeurt, is dat er witte Nederlanders.
Oh, dat programma, nou weet ik het weer. Die hele familie.
Bepaalde Afrikaanse landen worden gestuurd. En dan daar mee gaan doen met bepaalde stammen die daar leven.
Ja, ook met die klederdracht.
En ze eigenlijk gewoon totaal belachelijk gaan maken. En er is dan ook Volgens mij wordt het niet vertaald. Of er is in ieder geval iets met de taal. Dat het dus ook niet...
Ze kunnen niet praten met elkaar.
Nee.
Ja, precies. Er is geen tolk. Dus het is gewoon totale... Ja,
echt niet oké.
Nee, het is gewoon echt totaal niet... Nee, het is echt niet oké. En zij ziet Frits en zij denkt... Oh mijn god, jij hebt meegedaan met het programma. Je bent gewoon een vieze, vuile racist, zeg maar. En dat is eigenlijk het eerste wat er gebeurt als zij in dat centrum komt. In dat jeugddetentiecentrum. En ik vond dat heel goed gevonden. Want ik dacht, oké, dus hoe gaat dit nu verder? Want zij moet ook in therapie met hem, weet je wel. Het moet heel erg close worden. En hij is eigenlijk al vanaf het begin dat hij meteen zegt van... Ja, maar ik ben geen racist.
Ja. En dan hoor je die deur in het slot vallen.
Ja. Ja. Ja, dus wat vonden jullie daarvan? Vonden jullie dat...
Ja, vond ik heel slim gevonden. Maar ook even kudo's voor de opbouw van deze roman. Want je loopt de hele tijd als lezer achter de feiten aan. Je weet, wat is er gebeurd? Wie is Frits? Hoe gaat het met haar ontsporende zusje Mirjam ondertussen verder? Gaat ze... Je weet op een gegeven moment, weet je, vroeg ook al Salome van de dames is. Je denkt, oelala, gaat er iets moois opbloeien? Dus het is heel... Nee, dat vond ik interessant. En ook Merel, want je verwacht heel even zo'n... dat je denkt, nou, misschien komt er zo'n Goodwill Hunting vibe, weet je wel. Tussen dan Frits, die dan toch een soort Robin Williams blijkt te zijn enerzijds. En Salome, die een Goodwill Hunting anderzijds. Dat komt dus toch niet.
Nee,
je verwacht dat ze dan op zo'n brave manier naar elkaar toe groeien. Ja. En elkaar in de ogen kijken en elkaar begrijpen of zo. Ja, dat zou te zoet zijn geweest.
Ja. Maar goed... Ik vond het, en dan ook gewoon op stijlniveau, ik vond het echt een hele goede roman. Ik zat er helemaal in. Ik kon ook niet wachten met doorlezen. Ik heb hele drukke weken, maar dit was echt zo, yes, ik ga weer doorlezen. De stijl, Joost, snap ik. Je had misschien meer verwacht. Daartegenover, wanneer mensen proberen om te vocaliseren vanuit een 16-jarige... Er wordt geen blunder gemaakt. Er is geen geforceerde jeugdtaal. Nee, ik vond de dialogen uitzonderlijk overtuigend. Misschien wel de overtuigendste dialogen uit een debuut in lange tijd. Ik geloof dit totaal.
Ja, dat is wel misschien ook... Want we vorige keer hadden we het natuurlijk over Marieke Lucas bijvoorbeeld. Daar vond ik de taal niet per se passen bij de karakters. En dat staat me dan toch echt meer tegen dan... Wanneer de taal misschien niet zo verfrissend, vernieuwend of een beetje wannabe is. Ik vond dit, het klopte voor mijn gevoel gewoon heel erg.
Ja, weet ik wel. Ben ik wel met je eens. Ja,
ik heb toch... maar twee kromme zinnen uit deze roman gehaald. Uit een meerdere andere hak film.
Maar goed, met stijl bedoel ik niet per se alleen zinnen. Ik bedoel hoe vertel je een scène? Gewoon, hoe bouw je een hoofdstukje op? Daar vond ik gewoon heel weinig... Ik vond er zelf weinig verrassende dingen in zitten. En dan, ja, ik bedoel, ik vond dat ze heel veel goede details had. Heel veel goede voorbeelden. Maar heel veel kwam er gewoon heel bekend voor. Mm-hmm. En met bekend bedoel ik niet dat het van iemand anders is... maar wel dat het heel erg past bij een soort discours.
En dus dat voor de hand liggende wat jij al eerder aanhaalde. Ja.
Oké, wat voor cijfers...
Want ik had juist dat
je wil nog wat zeggen.
Ik wil nog wat
je
zeggen.
Je gewoon twee dingen zeggen per
boos,
boek.
Joost. Ja.
Dat ik had juist dat ik eigenlijk met het personage van Salome... kon ik me niet zo heel goed identificeren. Mm-hmm. En ook met... Ja,
wel met Frits.
Wel met Frits, of course. Oh. Maar de situaties die ze beschrijft... dus uit het gezin van vroeger... en dat ze dan naar Cameroen ging... en van het jeugddetentiecentrum... dat vond ik heel, heel sterk. En ook de omgeving. Dus ik had eigenlijk een beetje andersom.
Oké. Wat ik ook heel goed beschreven vond... kijk, ik ben 1 jaar op de middelbare school echt gepest. En dan ook echt met geweld... En niet dat ik in elkaar werd geslagen, dat je bekogeld wordt, dat er dit soort verhalen over je worden rondgebazuind en zo. Dat was ook maar 1 jaar. Toen kwam ik in de groeispurt en toen was ik knijtergevaarlijk. Dus hoefde het ook niet meer. Maar die dreiging en dat achter en na zitten op fiets, ja, dat is wel. Ik ben zelf ook een kring geweest op de middelbare school. Laat me even niet. Ik ben niet louter slachtoffer. Ik was ook vervelend. Maar dat pesten brengt ze ook echt heel. Je wilt die jongens die haar pesten, die wil je wel wurgen. Dat je denkt, oh.
Oké, wat voor cijfer geef je dit boek?
Een 8,5.
Een 8,5 van Bob. Wat geeft Merel?
Ja, ik vind het wel moeilijk. Ik denk een 6,5.
Een 6,5?
Wat? Maar je was zo enthousiast.
Ja, ik was eigenlijk niet zo heel enthousiast. Oh. Maar ik vind Merel, dat er hele goede dingen in zitten. Maar overall Want dan ga ik het ook, zeg maar, relatief bekijken tot de andere boeken die ik heb gelezen. En als ik dan denk van ja, maar ik vond Marijn
de Boer,
bijvoorbeeld Marijn de Boer beter. En die heb ik volgens mij vorige keer een 7 gegeven.
Ja.
Dan zou ik niet eerlijk vinden als ik haar nu een 7 geef. Want, nou, snap je? Dus 6,5.
Nou, ik een 8,5. Dan komen we uit op een 7,9 als eindcijfer voor dit boek.
En jij, Joost? Mijn cijfer telt voor het gemak niet mee. Maar ik geef ook een 6,5, denk ik.
Dus een... Nou, jezus, jongens.
Maar ook zelf een beetje, ook als je het vergelijkt met de andere genomen.
Dus, oké.
Nou, 7,5 is toch niet slecht?
Nee.
We sturen niet iemand met een onvoldoende naar huis of zo. Ik bedoel, dat zijn maar cijfers. Ze betekenen niks.
Joost, als jij sterren krijgt in de RB...
Ja, het is maar één. Joost, geeft niks. Maar ik weet niet. Ik vind zo'n cijfer geven... Je weet het, de luisteraars weten het ook. Ik voel me altijd gewoon smerig.
Ja,
Merel,
ja,
we kunnen twee dingen doen. Ja. Of je gaat nog een keer het geheim van je haar vertellen... of we kunnen een vraag erin gooien.
Okay.
En dan gaan we daarna met Erwin Mortier verder.
Laten we een vraag erin gooien.
Okay.
Mijn volgende haargeheimen komen weer in een volgende aflevering.
En Bob geeft styling tips.
Oh, vet. Okay. Ja.
Waarom vraag je het trouwens aan Merel en Bob de hele tijd?
Oh, maar jij krijgt de hele tijd complimenten.
Ik neem mijn halve vriendenkring.
Serieus?
Ja, moet je haar een keer knippen?
Ja?
Ja, ik kan geen krullen knippen trouwens, Bob. Dus als ik jou eigenlijk
nee, ik ben er iets te gehecht aan mijn kapper.
Oh. Wow, te gek, Ellen. Wat een leuke...
We hadden een luisteraar, of niet?
Ja, een vraag. Gelukkig hebben we een luisteraar, want... Het
is
weer
helemaal niks. Goed. We ook.
Beste Ellen, Merel, Bob en Joost. Ik was blij jullie weer te horen na een te lange, begrijpelijke afwezigheid. Hij vindt het wel begrijpelijk.
Oh, gelukkig.
Jullie gingen er gelijk weer tegenaan, nu onder strenge regie van Ellen. Met name het gesprek over mijn lieve gunsteling zette mij aan tot het lezen van dat boek. Dat al op mijn leeslijst stond voor later. Ik vond het een fantastische, maar ongemakkelijke roman. In tegenstelling tot Bob en Joost vond ik naast de sublieme stijl ook het verhaal boeiend. De trage onverbiddelijkheid waarmee het zich ontrolt en door de steeds duidelijker wordende achtergrond en drijfveren van beide hoofdpersonen blijft het verhaal interessant. De consequent gehanteerde stijl geeft het eenheid die het manische gevoelsleven van de veearts goed laat zien. Schuld en boete lopen in dit boek door elkaar. De opmerking van Bob over de walging die hij voelt en van Joost over het cadeau geven van bepaalde broeken brengt me op een vraag. Leuk bruggetje.
Boeken of broeken?
Boeken. Het ging nu toevallig over een corduroy broek van Bob, maar het gaat hier over...
Je krijgt van mij een corduroy echt een mooie corduroy broek, Bob. Kom op, man.
Oké, dus de walging van Bob en de cadeau geven van boeken van Joost brengt me op een vraag. Zijn er boeken die jullie niet aan zouden raden of geven aan anderen, omdat je dan het idee hebt dat jij verbonden wordt met de inhoud? Oké, hebben we die vraag?
Ja.
Ik had dat bijvoorbeeld in eerste instantie met American Psycho van Bret Easton Ellis, waarin Patrick Bateman gruwelijk huishoudt voor vrouwen. Het gaat dus niet om boeken die slecht zijn geschreven, maar meer waarbij de ander kan denken dat je me zo'n boek aanraadt, wat zegt dat over jou? En dan zegt Johan nog, mijn vaste aanrader overigens is, ik hoop dat ik dit goed uitspreek, Albert Vigolijs Telen, dat is Duits. Die Insel des Zweiten Gezichts, of het eiland van het tweede gezicht. Iedereen kijkt me heel leeg aan hier. Albert Vigolijs Telen, dus. Ik denk dat Simone Atangana Bekono de Libris Literatuurprijs gaat winnen. Actueel in meerdere opzichten en een poëtische roman.
Mm-hmm.
Blijf deze podcast maken. Groetjes, Johan.
Johan, dankjewel. Vielen dank.
Vielen dank, Johan.
Welk boek zouden wij wel willen geven, maar uit vrees voor imago-schade bij de recipiënt toch maar niet van hand doen?
Jij hebt meteen Ellen. Een voorbeeld.
Go. Ja, luister, kijk, je hebt een aantal hele goede essaybundels over zelfdoding. Zoals De Vrede God van Alvarez, die we dus ook behandeld hebben. Dat was een vriend van Ted Hughes.
Ja, dat voel je ongemakkelijk.
Door eigen hand van Juist Zwageman. Of De Laatste Deur van Jeroen Brouwers. Dat soort boeken geef ik niet cadeau. Dat zijn goede boeken, interessante boeken. Maar dan gaan ze meteen denken dat ik...
Mensen geven elkaar vast wel een Marieke Lucas cadeau. Maar dat zou ik me ook een beetje raar bij voelen als ik dat cadeau zou geven aan iemand.
Mm-hmm.
Zo van... hier, een leuk boek van een pedo. Kan ik me iets bij voorstellen, inderdaad. Dus dan ook meer, het is meer omgekeerd. Dat boeken zo goed zijn, dat ik denk, ik doe ze niet cadeau. Omdat ik denk van, dat ik dan... Dan ze te ingewikkeld waar, zijn. Ja. Of juist, soms is een boekje te diep. Nou, nee, dat heb ik inmiddels wel overheen gezet.
Ik zou de Bijbel of zo niet zo gauw cadeau doen. Terwijl ik het eigenlijk wel heel mooi vind.
Ja.
Maar dat mensen dan denken, wil je me bekeren of zo? Zoiets. Ja, terwijl ik eigenlijk denk, precies.
Ja.
Geloofsgek. Maar terwijl ik wel vind dat in iedere boekenkast een Bijbel zou moeten staan.
Hebben jullie een Bijbel thuis staan, kids?
Nee, niet in mijn eigen huis. Ja. Ja. Ook.
Ja. Ik heb gisteren nog het Oude Testament een tijdje terug online gelezen.
Waarom?
Nou ja, ik zat gewoon in bed. Ik lag in bed en ik dacht van, goh, hoe wordt dit ook weer gezegd in het Oude Testament? En dan kan je gewoon naar de Staten, website van de Statenvertaling. En dat hele Oude Testament is echt 10 bladzijden of zo. Het is echt gewoon zo, gaat heel kort, wordt heel snel opgesomd. Een hele fascinerende taal. En toen was ik daar helemaal mee bezig. En toen, weet je, dan staat hij zo op je telefoon. En toen ben ik daarmee doorgegaan. En dat vond ik echt.
Ik heb wel een Bijbel altijd om mijn nachtkastje liggen.
Echt waar?
Ja. Omdat ik er.
Terwijl je zo'n zondaar bent.
Ja, maar ik denk misschien is het toch wel uiteindelijk een van de mooiste boeken die er is. Omdat. Okay.
Misschien moeten we een keer een aflevering maken over de Bijbel.
Oh, en dan een cijfer geven.
En dan een cijfer geven, ja. Ik heb toch dat als je Matthäus en als Lucas zet, ja, weet je wel.
Het is veel herhaling, hoor, het Nieuwe Testament.
Er komt een nieuwe Bijbelvertaling dit jaar. En er komen twee speciale edities.
Want je natuurlijk dat hele debat in de Bijbel of hij met een hoofdletter is geschreven.
Grappig.
En of dat patriarchaal zou zijn. Ja. Terwijl ik echt denk, ja, als God al niet meer patriarchaal mag zijn, dan is niks het nog.
Maar even terug naar de vraag van jou. Er zijn ook bundels van Marike Jonkman. Dat is een pseudoniem van Anton van der Ent. Als ik me niet vergis, dat wordt geschreven vanuit een jonge vrouw die alleen maar vernietiging wil. Ja. Die dus ook zegt van, yes, ik heb weer een miskraam gehad. Oh. Of wanneer ze in verwachting in zichzelf door de kop schiet. En het is zo taboe, maar het is echt, het is fantastisch. Maar dat geef je niet cadeau.
Nee. Ja, of je gaat niet Cioran aan iemand geven of zo, weet je wel. Dat is ook zo'n lekkere, de Franse filosoof van het leven is vreselijk. Dat het heel grappig is om te lezen.
Maar geef je Houellebecq dan bijvoorbeeld wel cadeau.
Goeie.
Want die is ook
maar het gekke is, ik had vorige week nog met een stagiair hier op De Groene, die vroeg aan me, welke Houellebecq moet ik nou lezen? Want Houellebecq is dan wel weer zo'n schrijver waarbij denk ik heel veel mensen het gevoel hebben, dat moet ik een keer lezen, dat moet ik een keer proberen. Dus toen heb ik eindeloos met haar gepraat van, nou, ga dan maar die lezen. En ja, dan dirigeer je ongetwijfeld iemand naar een boek toe met alleen maar nare seks en heel veel moslimhaat of weet ik veel wat. Dat is inderdaad niet een boek dat ik cadeau zou doen, inderdaad, platform.
Ik zat nog te denken aan Een Klein Leven. En dat is niet omdat het iets over mij zegt, maar omdat het gewoon zo hartverscheurend is.
Ja.
Dat ik het, ik vond het.
Ja,
ja, dat vond jij.
Slecht.
Ik vond dat niet. Ja, maar wat omdat het
draak.
Gewoon.
Wat een draak.
Ja. Ik kon dat er echt van, ik heb echt genoten ervan.
Ik ben een slachtoffer. Hoi.
Ja, ik heb zo gehuild, Merel.
Oké, dankjewel. Vroeg dat, heb je het gelezen? Het is echt een draak van een boek. Toen werd iemand zo kwaad.
Ja, ja. Nee.
Ik zeg, nou, ja. Ik vind het gewoon echt waar.
Ja, snap ik ook.
Wat, ja.
Okay. Jongens, Erwin Mortier, De Onbevlekte. Ja, het laatste boek dat we nog moeten behandelen.
Dank voor je vragen, Johan.
Dank Johan. Dank en blijf
naar
ons beste.
Vlaanderland. Belgianië.
Oh ja, Flamica.
Flamica.
Gewoon altijd de mensen die maar zeggen dat we te weinig Vlaamse podcasts of podcasts over Vlaamse schrijvers opnemen. Erwin Mortier, De Onbevlekte. De grote Erwin Mortier, die niet waanzinnig veel schrijft, maar elk boek dat hij schrijft is wel een soort van klein monumentje. Hij heeft natuurlijk met Godenslaap heeft hij de ACO gewonnen. Dat is echt zo'n heel groot, super poëtisch Eerste Wereldoorlog. Dat je nu zo gaapt, Ellen, heeft niks met het boek te maken, maar gewoon dat je, zo'n groot Eerste Wereldoorlog epos. En nu komt hij met een hele, en ook best wel dik, en nu een heel klein 150 pagina's romannetje op klein formaat. De Onbevlekte.
Ja, dat noemen we een novelle.
Een novelle.
Het is een vervolg op zijn debuut.
Ja, Marcel.
Marcel. Een debuut gaat over een jongen die opgegroeid en gaandeweg ontdekt dat een oud-oom van hem, zag ik dat goed?
Oom
Marcel in de Tweede Wereldoorlog fout.
Was. En niet een klein
Hebben
beetje
Hebben jullie dat gelezen?
Fout.
Ja. Ja, maar echt lang geleden. Maar Marcel, de debuutroman lijkt qua stijl. Ja, natuurlijk schrijft Erwin Mortier altijd een beetje in dezelfde enorm bloemrijke stijl. Lijkt er heel erg op. Dan heb je beelden, jongens, zoals Dan heeft iemand de laag uitgesneden schoentjes aan en dan zag hij decolleté van haar teentjes. Nou, dat soort tedere bewoordingen. En hier ook trouwens, ik zal een stukje voorlezen. Heeft u, lieve lezer, een klein idee van de stijl? Tegen het einde van de zomer hingen de vrouwtjes spinnen in het hart van een huis van draden tussen de balken van de schuur, de stallen of in de raamkozijnen. En elke nacht weer vraatten ze hun oude web op, terwijl hun achterlijf nieuwe draden losliet voor een nieuw onderkomen, om klaar te zijn voor de mannen van hun soort die hen van hun maagdelijkheid zouden beroven. Ze zogen de levenssappen uit de vlinders, vliegen en muggen die ze in de zomermaanden hadden gevangen en als mummies in draden hadden gewikkeld en bewaard. Ze moesten immers aanvetten om eieren te kunnen leggen. Nou, dat bekt als een malle. Dit is donker, romantisch. En dit is eigenlijk ook wel tekenend voor het hele verhaal waarin de dood,
ja, de dood
weer
dus
leven
zo,
geeft.
Zo'n klein
en
beetje,
het leven
inderdaad.
Weer dood geeft, aan één stuk doorgaat.
De dood is wel echt omnipresent. Hè? In the midst of life we are in death. Maar bij hem, bij Mortier is dat wel echt tot een
bringing
soort
the mort back in,
ja,
Mortier.
Ja. zou iemand die grap wel eens hebben gemaakt? Ik weet het niet. Ik vind het een goede grap.
Dat is wat ik wil zeggen.
Ja. Nee, maar echt, hij komt een kamer binnen en hij ziet het verval. Hij kijkt naar zijn eigen lichaam en hij ziet alleen maar de tijdelijkheid van het bestaan. Ik bedoel, hij denkt aan zijn. Hè, dat schrijft hij op een gegeven moment, dat bijna al zijn familie inmiddels gras op hun buik hebben groeien. Hij bezoekt begraafplaatsen. Het is
foto's die verdwijnen uit van de planken. Dat vond ik ook zo mooi.
Yeah.
Ja, inderdaad. Ja. En hij beschrijft dat wordt afgestoft in het huis. En dat dan altijd gewoon de ingelijste foto's worden afgestoft op chronologische volgorde van wie het eerst is overleden.
Het is een constante afscheid nemen. Ik vind het echt een kleinoot, jongens. Ja. Ik spoil vast even een beetje mijn mening hier. Waar ik zo meteen nog even scherp op ga zijn. Op een gegeven moment zegt iemand, dan is de moeder stervende. Ik zou willen dat de kaarsen doven, de narcissen sluiten en dat ik voor altijd mag ronddrijven in een donkerte zonder einde. Of, zoals ik toen nog klein was, tussen de lange aren van de tarwe door mag lopen. Tussen de korenbloemen, het guichelhel, het bedstro en de hondstraf. En dan af en toe naar boven zien, naar een liefst blauwe lucht met één wolk die aan de hand van de zon mag wandelen, mijn moeder.
Ja, echt prachtig.
Zo, hé. Dit is gewoon. Het is grappig ook dat er twee van dit soort boeken dus op de shortlist zijn. Hè? De stijl doet me denken aan wat jullie voorlazen uit Marieke Lucas, haar roman.
Ja. Vond je de stijl altijd overtuigen?
Soms
ook
toen,
wel mis, hoor. Dat is altijd een beetje het moeilijke.
Kijk, we hadden net over de sterke dialogen bij Bekono. Hier vond ik de dialogen om te janken. Zo praten mensen niet. Kom op, zeg. Nee,
maar ik sla hem nu gewoon willekeurig open. Dan zie ik een uil illusieloos morgenlicht peutert zich door de kieren in het rolluik. Dan denk ik, ja, ik zie een licht niet peuteren.
Nee, het is
ook. Ik bedoel, het is een beetje echt gezeiken nog, want Mortier schrijft wel echt heel sensitief. En er zit ook echt hele mooie beschrijvingen in. En het is echt zo iemand die niets liever doet dan het licht beschrijven en een voorbijdrijvende wolk. En stiekem hou ik daar best wel van.
Het is een poëziebundel vermomd als novelle. Hoewel ik dit boek beter vind dan zijn poëziebundels.
Ja, dat doet een beetje. En daarom, dat was echt een boek dat ik miste op de shortlist. Dat was De Opgang van Stefan Hetmans.
Ah,
en dat is ook zo'n zoektocht naar waarom iemand bij de SS is gegaan.
Ja.
En hoe die persoon herinnerd is gebleven. In dit geval is het Kap Stefan Hetmans. Het is een soort van, vol memoires. Ik denk dat het een beetje in scène gezette memoires zijn van Hetmans. Die een huis koopt en de vorige bewoner blijkt een SS'er geweest te zijn. Daar gaat hij dan onderzoek naar doen. En dat doet een beetje ook hier aan denken. Dat je de hele tijd afvraagt van hoe leeft zo iemand? Welke lijnen zijn er nog te vinden met dat leven toen en het leven nu? En ik had eigenlijk eerder Hetmans op de shortlist verwacht dan Mortier. Ik weet niet of jullie dat boek ook gelezen hebben.
Nee.
Toevallig. Okay.
Ik vind hier de taal. Dat klinkt een beetje gek, maar bij Vlaamse auteurs vaker. Dat de woorden die dan gebruikt worden, die zijn zo anders dan wij in ons dagelijks leven. Lang niet allemaal
patatten.
Natuurlijk. Ja, en dat hoezee in die brieven die dan. Dat vond ik echt hilarisch. Ja, nee. Ik vond het echt een. Ik had het uit mezelf nooit gelezen, denk ik. Maar door het enthousiasme van Ellen in het begin al. En nu het lezen, ik vond het heel indrukwekkend.
Wat vind jij, Merel? Want jij hebt het ook gelezen, toch?
Ja, ik was
onder de indruk. Omdat ik het... eigenlijk, het is heel dense, maar er zit heel veel in.
Ja. En het wordt... Met dense bedoel je, het is heel geconcentreerd.
Ja.
Ja, oké. Ja.
Ja. En er wordt ook geschreven vanuit verschillende perspectieven. Dus er worden verschillende tijden beschreven.
Ja.
Verschillende personages beschreven. Er wordt ook nog in stijl geswitcht tussen roman en brieven.
Ja.
En toch vond ik best dat het een eenheid had. Hadden jullie dat ook?
Ja, helemaal.
Ja, ja. Absoluut.
Dat vond ik heel knap.
Ja, absoluut. Je maakt in deze roman ook weer kennis met Andrea, de zus van Marcel uit de debuutroman en de oudste of de tante van de hoofdpersoon. Heeft hij eigenlijk een naam trouwens, jongens? Dat is me even.
Wie?
De hoofdpersoon van deze.
Nee, volgens mij. Ja, Marcel.
Marcel.
Nee. Oh, hij is vernoemd naar Marcel.
Hij is vernoemd naar zijn oom.
Ja, dat vind ik gewoon heel knap gedaan. Maar ook, het is tegelijkertijd een bewening van verdwijnend landleven in Vlaanderen. Hè? Dat is ook een heel mooie elegie en zo. En gaandeweg in deze roman komt Marcel 1, dus de soldaat Marcel, langzaam weer terug. Want er blijken nieuwe brieven van hem, weet je wel. Het is een soort van de dode zeerollen, Back with a Vengeance. En daar zitten dingen in. Kijk, we weten natuurlijk dat, of je weet het niet, dat in Vlaanderen natuurlijk ook, net zoals in Nederland, een flinke opmars is van extreem rechts. En als je die brieven van Marcel terugleest, waarin hij heel liefdevol beschrijft van, nou, we houden de boel hier lekker, eronder. En hij zit dus bij de... hij is dus betrokken bij de Einsatz. Ik kijk Joost even
de
aan.
Einsatz,
Ik kijk Joost even aan.
Ja, de Einsatzgroepen, dat waren wel echt de ergste SS'ers. Dat waren de SS'ers die achter het front zaten. En eigenlijk dus alle veroverde gebieden daardoorheen gingen. En alle, deden zij op de meest nare mogelijke manier.
En dat vind ik dus heel... echt heel sterk hierin. Op een gegeven moment, tegen het einde van de novelle lees je dit. Dan schrijft Marcel de soldaat een brief terug naar huis. We zijn nu net 8 dagen terug uit de Einsatz en wachten mars klaar op onze verplaatsing naar Praag bij de Stormbrigade. Wij kunnen elk moment vertrekken. Nog nooit heb ik de moraal zo goed geweten als nu bij onze Vlamingen. Elke dag doen we hier arbeidsdienst en we hangen meer dan hecht aan elkaar. Als we straf krijgen, nemen we het als een grapje op en zingen we als geen andere groep. Plezier is er ook genoeg. In één woord, de Einsatz heeft ons veel deugd gedaan.
Ja, bizar.
Het is zo bitter, dit. Het is zo hard.
Ja. Ja, en ook dat hij vertelt dat hij dan met kerst heerlijk bij een soort haardvuurtje met takken zit en chocolade eet en zo. En wat ze allemaal eten, dat ze heel goed...
Ja, heel veel
weet
op eten.
Ze hebben het echt goed ook.
Ja. Ten koste van.
Ja, dat
soort woordmachines.
Ja.
Dus dat vond ik goed. Maar jongens, kijk, jullie zetten mij nu even in de hoek van louter bewonderaar. Ik vond het goed geschreven. Het schokte mij. Ik vond het ook leeg.
Leeg?
Ja.
Wat bedoel je dan met leeg?
Nou, kijk, ik heb Marcel ook gelezen eeuwen geleden. En dat vond ik prachtig. En ook omdat je daar langzaam die ontknoping hebt van wie die eerste Marcel nou precies was. En hoe die schaamte in een dorp en in een familie zit. En hierbij, het voelde een beetje als een toegift, maar meer ook niet. Het was gewoon Marcel 2.0.
Ja, ik heb Marcel dus niet gelezen.
Hoe vond jij het?
Ja, dus ik had ook niet het gevoel dat ik dat nodig had of zo om het boek te begrijpen. Ik ben wel enthousiast daarover.
Ja?
Dus, maar ja, het zou kunnen dat als ik nu ook Marcel ga lezen, maar dan denk ik... Oh.
Ja, Marcel heeft, ik las op de Reactor een bespreking hiervan en er werden echt hele passages naast elkaar gehouden. Wat Mortier in dit boek doet, is dat hij allemaal beelden en observaties uit Marcel gebruikt en ze eigenlijk dan nu opnieuw gebruikt, maar dan echt met een andere conclusie komt. Dus
hij herlaat de beelden qua
commentatie. Hij herlaat het beter. Dus heel veel beelden die toen meer positief waren, zijn nu echt somberder geworden en melancholischer geworden. En waar hij daar in Marcel de belofte zag, ziet hij nu de teleurstelling. Dat zie ik niet als een heel vrolijk boek.
Omdat Marcel gewoon opgegroeid is in een
andere kijker. Ja, omdat Marcel gewoon zelf een jaar ouder is geworden.
Dus Marcel 2 hebben we het over, hè?
Ja, het is echt Marcel 2. Ja, sowieso, dat vernoemde Marcel.
Dat is op zich wel interessant. Voor mij is Marcel te lang geleden dat ik het gelezen heb, maar...
Nou, het is wel... Ik vond wel dat op 150 pagina's het wel echt een heel wijds... Of 140 pagina's een heel wijds verhaal is. En er gewoon echt een heel... ja, echt een afscheid genomen is van een soort generatie die gewoon niet meer bestaat.
Een landscultuur.
Een landscultuur. Ja. Ja, echt een milieu. Dat vond ik heel, ja, heel bijzonder gedaan. Zodat je ook wel weet dat Erwin Mortier dat kan.
Ja.
En zoals ook, gek genoeg is dit een vreemd populair genre in Vlaanderen. Ja. Dus dat is zo gek dat in Nederland alle boeken zich in Amsterdam afspelen. En ik heb tegen alle boeken in Vlaanderen zich
Bonita
op
Avenue.
Ja, nee, oké. Okay, nee, er zijn wel uitzonderingen. Maar gewoon dat alle boeken
ontzettend veel streekromans
in Vlaanderen gewoon heel veel op in dit soort dorpen afspelen. Toch een heel andere cultuur zo. Wat voor cijfer geven het, jongens?
7,5.
Pop geeft een 7,5. Ellen geeft een?
Een 8.
Een 8. Merel geeft een?
Ja, ik geef ook een 8.
Een 8. Ik geef ook een 8. Nou, dan nemen
7,9.
Oké, dan gaan we nu naar het meest spannende moment toe. Het moment waar we allemaal op zitten te wachten. Waar jullie al weken naar uitkijken. Gewoon alle 6 genomineerden zitten nu gewoon rijkhalsend achter hun
onder een koptelefoon.
Of koptelefoon. Denk, want nu gaan de boeken FM'ers zeggen wie volgens hem de prijs moet winnen. Wie hem gaat winnen. Wie hem genomineerd had moeten zijn en hem had moeten winnen. En Bob kan vertellen wie de boekhandel, denk je, het liefst hem gaat winnen. Moeten we nog een keer de gemiddeldes
ja,
doornemen?
Doe maar. We hebben elk boek becijferd, ja. Ook Brouwers.
Ook Brouwers, dus. Ja. Dus Brouwers kreeg...
Maar heb je ze op volgorde gezet, Joost? Doe ze even van laag naar hoog.
Van laag naar hoog, nou... De laagste gemiddelde.
Ik wil het niet horen.
Gek genoeg is Marieke Lucas. Die kreeg 5,7 van ons gemiddeld.
Ja, nou niet van mij, maar...
Jij zat er niet bij. Oké, okay, daarna...
Van jou en Bob.
Shiroen. Ja, oké.
Om het even duidelijk te maken. Ja. Als je luistert, Marieke, probeer niet in elkaar.
Ik zei echt zo ons. Ja. Ik denk van, ik spreid de schuld uit. Ja,
je maakt het alleen maar groter nu, hè?
Zij is echt katsterk, jongen. Ja, ik pram me hier niet aan. Oké, oké.
Marieke Lucas, 5,7. Ja. Dan Jeroen Brouwers, 7,4.
Ja, snap ik ook niks van. Maar jullie hebben het echt zo kaklaag cijfer gegeven.
Daarna Simona Atagana Bekono met een 7,5. Dan ex aequo Marijn de Boer, Erwin Mortier met albei een 7,9. En gaat de eerste plek met een 8,3. Lees Blaze. Gerda Blaze.
Credit.
Hey, oké, sorry. Dat was een grap die Alain van die Merel net maakte. Sorry. Ja, sorry. Lees Blaze. Prachtig slogan. Dus op basis van onze cijfers scoort Gerda Blaze met... Wij zijn het licht.
Wij zijn licht.
Ja, dat boek zit nog helemaal voor me geeft. Wij zijn licht.
Het hoogst.
Maar gaat die ook winnen?
Dat is altijd een vraag. Net zoals met de Oscars heb je altijd who will win en ja, who should win.
Ik lees die dingen altijd eindeloos.
Ja, nou eigenlijk met laten we dat even per persoon beantwoorden, Joost. Who will win en who will should? Laat me overnieuw. Ja. Zullen we het even met deze mensen doen, Joost? Ja. Who will win en who should win?
Who should win, ja. Ik vind het fascinerend. Ik vind het moeilijk. Ik ben er ook niet helemaal uit. Kijk, we hebben natuurlijk een jury die best wel een soort van uitgesproken keuze maakte.
Misschien moeten we even zeggen wie er in de jury zit.
Nou, de voorzitter is Liliane Ploemen, die weten wel. Maar Merel, wie zit er dan nog meer in?
Nou, de jury bestaat verder uit Judith IJsselin.
Oh ja, van de NRC.
Literair recensent van de NRC. Johan Frets, auteur. Maarten Mol, auteur en literair recensent van Parool.
Goede dichter trouwens. Heeft een hele mooie bundel geschreven over zijn vader. Maar ga door.
Oké. Okay. Yves Tjoen, hoogleraar moderne Nederlandse literatuur aan de Universiteit Gent.
Hmm.
Ja, ze had natuurlijk een best wel uitgesproken keuze. Dat ze bijvoorbeeld Esther Gerritsen niet op de longlist hadden. Dat
Pieter Waterdrinker niet.
Pieter Waterdrinker niet, terwijl dat toch wel echt hele opvallende boeken waren van grote auteurs. Daarnaast hadden ze heel veel memoir-achtige romans. Ook boeken waarvan gezegd werd... Dit zijn helemaal geen romans. Roel de Jong was genomineerd met Jaguarman.
Cindy Woodmer.
En dat, ja, die kun je toch volgens mij... Roel de Jong kun je echt geen roman noemen. Terwijl de Liebe is alleen voor romans. Dus dat was wel voor mijn gevoel... dat de jury duidelijk een keuze wilde maken... van wij zijn boeken, we zoeken boeken... die volgens mij dicht tegen de werkelijkheid aanzitten. Hadden jullie ook niet een beetje zo'n gevoel? Nou, ik had een leuke ijzige stilte. Oké. Dus ik had wel het gevoel dat de jury zocht op de longlist in ieder geval zeker naar boeken die een groter maatschappelijk engagement hadden. De shortlist is dat wat minder misschien, maar...
Nou, dat vind ik niet. Het is totaal geëngageerd, die boeken. Mortier, oorlogsengagement, Atanga Kono, racisme, misbruik in het geval van Marieke Lucas, sectes in het geval van
Blaise en de Boer.
En de Boer, ja.
Ja.
En de ouderenzorg van Brouwers. Dus,
Oké, Bob, wie denk je dat ze hem gaan geven? Hey, dat is voor als je zo de vraag stelt. Dan hoef je
ik denk Marieke Lucas.
Ja. En jij?
Ik denk dat het gaat tussen Blaise en Bekono met als dark horse Jeroen Brouwers.
Wow.
Ja, echt hoor. Ook als ik kijk naar de samenstelling van de jury, zijn taalvirtuositeit erin. En de zorg. Het is geëngageerde jury.
Maar weten jullie nog hoe dat vorig jaar ging met de jury? Want toen won
Niet Manon Uphoff,
de gedoodverf favoriet, maar Sander Kollaars. En die kreeg toen wel echt heel wat over zich heen. Omdat de Libris gewoon altijd naar een man gaat, ongeveer.
Ja.
En deze jury is hartstikke wakker.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat die denken, we gaan hem niet aan een man geven.
Nee, ik denk dat het ook zo is.
Ja. Ik denk dat ook zo werkt. Hoor. Maar ik denk, het kan ook zijn dat ze er niet uit gaan komen. En dan krijg
dat ze allemaal hebben gewonnen.
Ja. Dat ze allemaal, net zoals vroeger met de mini playback show, op een gegeven moment kreeg eentje de eerste en de rest kreeg allemaal de tweede prijs. Ja. Maar ik denk, het kan zijn dat ze een compromis doen. En ja, dan wordt het misschien toch Jeroen Brouwers. En dan gaan ze daar een heel statement van maken. Van het gaat niet om geslacht en huiskleur.
Ja, maar
staan met Jeroen Brouwers.
Ja, ik denk niet dat deze jury dat gaat doen.
Ik denk hoop Bekono of Blaise.
Ik sluit me aan bij Bob. Ik denk dat Marieke Lucas hem toch gaat winnen.
Ja.
Dat toch gewoon de
gedoodverfde
favoriet die prijs gaat krijgen.
Good for her, ja.
Fijn. Wat denk jij, Merel? Want ik zie je met je ogen rollen.
Nee, ik zat even zo.
Oh, je zat gewoon even voor je uit. Het is gewoon iets anders.
Ik denk dat Bekono hem gaat winnen. En ik hoop dat Blaise hem gaat winnen.
Oké. Okay. Ja, wie hopen wij dat hem gaat winnen?
Ja, dat is misschien belangrijker inderdaad.
Of wie mag hem wat ons betreft hebben?
Lees Blaise. Ik gun Marijn de Boer, gun ik het heel erg. Want ik vond het echt een heerlijk boek. Maar ik zie... Gerda Blaise zou ik heel... Dan beloon je... Vind ik wel echt een heel uitzonderlijk boek.
Oké.
Dus ik Blaise zou ik het van harte gunnen.
Ja, vind ik ook buitenklasse. Maar ik denk dat... Maar ik heb echt een zorg voor Bekono. Ik vind het echt sterk hoor. Dus wat mij betreft zou dan toch de weg iets meer naar Bekono overslaan. En Marieke, als je luistert, ik zou het je heel erg gunnen. Don't hit me. Bob.
Is ze fysiek heel sterk? Je praat steeds over haar alsof ze wel echt gewoon met van die kleine vuistjes zo heel erg zo in elkaar...
Ik ben sterk hoor. Nee, maar zij is echt jongen die loopt mest te scheppen. Hè?
Oh, die loopt mest, ja.
Die is echt boven hoor.
Waarmee ook alweer? Hoe heet dat ook alweer, Joost?
Ja, hoe heet dat, Joost? Waarmee schep je
Oh, je hebt dat vorige aflevering niet geluisterd. Dat voorstukje.
Heb ik een grap gemaakt?
Heb je
een riek? Ja. Oh, dat maar weet hij nog steeds niet.
Nee. Maar schop. Je schept geen toch met een riek? Een riek is toch een soort hark? Of weet ik nou nog steeds niet wat de fout is?
Maar riek is... Als je de stal uitmest, gebruik je een riek.
Nee, je gebruikt met mesten...
Waarom
hebben
we
die goedkope Poolse arbeidskrachten? Dat ga je toch niet zelf doen?
Oh, Joost. Dat
Bob, wie vind jij dat er moet winnen?
Bekono.
Oké. Dus dan hebben we twee keer Blaise, twee keer Bekono. We shall see.
Wordt weer allemaal online?
Wordt weer allemaal online, ja. Het wordt weer geen... Het is nu wel een bijeenkomst in Felix Meritus, geloof ik. Dus we kunnen in ieder geval ergens naartoe. Dat is een heel mooie zaal.
Dat gaan
heel
we
mooi
crashen.
Verbouwd. Maar,
ik crash hem elk jaar normaal. Als ik geen, want ik woon echt praktisch naast het Amstel.
In de sauna-doos.
En ik kan elektriciteit.
Bob, even wat zou de boekhandel denk je het liefst willen dat wint? Omdat het het makkelijkste te verkopen is. De Boer?
Ik denk dat er 4 boeken makkelijk te verkopen zijn.
Dus welke moeten hem niet winnen?
Ik denk dat Mortier het lastigst is.
Ja. Geloof ik meteen. Oké. Okay,
en welke 4 zijn dan?
Oh nee, sorry, dus 5.
Oké, okay, ja. Want ik dacht er ontbreekt.
Ja, nee, ik denk dat Mortier het lastigst is. Mortier is het lastigst. De rest kan allemaal.
Kan allemaal goed. Oké. Okay, maar Team Boek FM zegt Blaise dan wel Bekono.
Ja.
Oké. Ja. Nou, kunnen we mee leven.
Dank voor het luisteren, lieve, lieve luisteraars.
Ja, dank. Merel, dank je wel. Fijn dat je altijd meeleest.
Ja.
En nou, we gaan allemaal geweldige saus voor ons haar uitproberen.
Hibiscus.
Hibiscus,
ja.
Saus. Ellen, ik zie je snel weer. Ja. Bob, dankjewel.
Joost, moeten we niet een BoekenFM literatuurprijs gaan opleggen?
Oh, BoekenFM, dat wij allemaal 10.000 euro de man inleggen uit ons eigen geld.
Nou, ik weet niet
dan
of hier
elk jaar een oude
wel goed
schrijven.
Idee.
Ja, maar weet je hoe kutveel je moet lezen dan?
Ja, dat is waar.
Ja. Oh ja, dat is waar. Oké, geen zin in. We houden helemaal niet van lezen.
Nee. Het is echt gewoon... Boeken. We doen deze podcast alleen omdat het zo'n gat in de markt is. Helemaal.
Ja, we zwemmen in
zo'n zeetje.
Binnenlopen met de reclames. Oké, jongens, tot volgende week. We zullen er sneller
volgende
weer
week.
Zijn. Ja, volgende week weet ik veel gewoon. We zijn er gewoon binnenkort weer.
Oké. Okay.
En proberen sneller te zijn dan de vorige keer. Want
hebben we volgende keer een mystery guest?
We hebben een mystery guest.
Ja, we hebben een mystery guest! Nou, dat is ook leuk. We gaan nog niet zeggen, maar over. Maar kunnen we een tipje van de luier oplichten? Wie wordt de mystery guest? Hij heeft...
Oh,
oeps.
Hij
heeft...
Ik ben heel benieuwd. Dit wordt heel spannend voor de gasten. Die zit nu echt op het puntje van zijn stoel.
Hij is heel bekend.
Twee hele dikke boeken.
Hij heeft twee hele dikke boeken geschreven die heel goed zijn ontvangen.
Hij is gedropt in deze aflevering.
Ja.
Is hij gedropt?
Oh, is hij gedropt? Ja, oké, okay. Meer zeggen we niet. Ja, meer
hij
zeggen
is
niet.
Gedropt in hij deze is gedropt. Aflevering. En hij Jongens. Luistert trouwens altijd.
Ja, altijd. Nou, dan moet het Jeroen Brouwers wel zijn. Oké, okay. Jongens, tot snel dan. Dankjewel.
Doei. Doei.